Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 88 en daarvan het zevende vers. Psalm 88 vers 7. Zult gij aan dode wonderen doen, zult gij overledenen doen verrijzen, om hier uw grote naam te prijzen, zal het graf uw wijze raad bevroem, zal daar uw goedheid zich verspreiden, zal het woestverderf uw trouw verbreiden. Psalm 88 vers 7. Schriftlezing voor deze eerste paasmorgen kunt u opgetekend vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het heilig evangelie van Matthäus. Daarvan het 28ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15, doch vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbatdag, des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw. En nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We noemden nu Matteüs 28, te beginnen bij vers 1. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, er kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk de bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk gij gezegd heeft, komt herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastiglijk heen en zegt zijn discipelen dat hij is opgestaan van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea. En daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u lieden gezegd. En haastiglijk uitgaande van het graf met vrees en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende: wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en baden hem. En toen zeide Jezus tot haar: vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, al daar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, ziet, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters en al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel gelds. En zegt zijn discipelen, zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En als zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden tot bij de Joden tot op den huidige dag. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, ook op deze paasmorgen, de dag naar uw naam genoemd en aan uw dienst geheiligd behoort te zijn. O Heren, dat wij dan mochten gebracht worden door het graf van Christus tot de wederopstanding van ons leven. Want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. O Heere, wat kan het toch stormen in de ziel? En wat kan het toch een verlating zijn in de ziel? Als wij uw lieflijk aangezicht niet opmerken en met Job moeten zeggen: ga ik voorwaarts, zo vind ik hem niet. Ga ik achterwaarts, zo merk ik hem niet. O, wat zullen ook uw discipelen daar bij elkaar geweest zijn. Hoewel in ongeloof, maar ook in grote duisternis des harten. Gij had wel gesproken tot hun, gij had hen zelf zalig gesproken. Maar daar zit uw kerk bijeen in grote verlating en wanhoop. O Heere, en wie zal nou die steen van dat graf van ons hart afwentelen? En zo komt uw kerk zo menigmaal openbaar, dat we van u bediend moeten worden, Heere, want anders dan zal er nooit geen leven meer aan onze ziel komen. En daarom gun leven aan onze ziel, dan looft onze mond uw trouwe hulp, stier ons in rechte sporen. O Heere, want wij dwalen alle kanten op, behalve achter u aan, en daartoe moeten we getrokken worden. O Heere, dat we dan getrokken mochten worden door dat graf van ons bestaan, tot de opstanding van Christus, opdat we hem mochten kennen in de kracht van zijn opstanding en hem mochten vervolgen te kennen. En o Heere, wat is het nodig om van u bediend te worden? Want in ons is geen leven, in ons is geen geestelijkheid, in ons is geen kennis en verstand. Het is alles de dood. Maar Heere, gij hebt toch ook uw woord gegeven en gij hebt de dood overwonnen. O, mocht gij dan de overwinning van Christus in ons aller leven toepassen, mocht gij er nog plaats voor maken door de dood van Christus, opdat we zouden leven en zijn grote naam mochten belijden in alle plaatsen waar gij ons zet. O Heer, het zal er niet op aankomen of wij uw naam belijden, want uw naam is beleden door hem die het leven is. Maar dan zult gij ook uw kerk met vruchten beladen. O Heer, mochten we dan komen aan de voetbank van uw heilige voeten, om onze dood uit te wenen, om onze dood te belijden, en opdat we het leven hebben in uw naam. Maar we hebben geen rechten, Heer, het is bij ons alles verzondigd en wij derven de heerlijkheid Gods. En wat voordeel zullen we dan hebben? Maar Heer, het is, gij hebt, omdat er geen schepsel naar u vroeg, zijt gij toch naar deze wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat was een eenzijdig Godswerk. Dat was besloten in die stille vrederaad. En gij had geen aansluiting meer bij uw schepselen, maar gij hebt die zelf gelegd in de Zoon van uw eeuwige liefde. O Heere, want gij wilde uw schepselen terug, die moed en vrijwillig van u afgevallen waren. En daaruit hebt gij een volk verkoren dat eeuwig zalig mag worden, dat eeuwig zalig zal worden. En Heere, mocht gij ons dan bezoeken met uw goede tierenheid. Mocht gij ons bezoeken met uw heil, mocht gij ons bezoeken met het heilsfeit van Pasen, en waar toch het geestelijke leven begint met de vergeving der zonde. O Heere, want zonder vergeving, hoe zullen we dan ooit met u in gemeenschap kunnen komen? Dat zal niet mogelijk zijn. En gij zegt dat als ik bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. O Heere, strijk dat bloed nog aan de deurposten van ons aller hart en leven, opdat die engel des verderfs voorbij mogen gaan. Ja, opdat wij maar mogen inleven en dat we niet waardig zijn dat gij nog naar ons zoudt omzien, maar dat we zouden mogen pleiten op dat zoen- en zoutverbond dat gij gelegd hebt in die stille vrederaad, waarin Christus zich borg kwam te stellen. O Heere, hem hebben we nodig, want hij is de opstanding en het leven. En die in hem gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. O Heere, mochten we dan toch eens sterven, voor het eerst en opnieuw. Want na de dood is het leven mij bereid. En dat hebt gij Christus doen verwerven, dat leven in onverderfelijkheid. O Heere, pas het nog toe in ons aller harten. Want we gaan voort en we gaan door in onze eigen waan als gij ons niet tegenkomt. Als gij ons niet stilzet, als gij ons niet komt te arresteren, o Heere, dan gaan we door in onze verblindheid. En dan is er geen opmerken, dan is er geen heil te verwachten. En van ons is er geen heil te verwachten, Heere, maar bij u is alle leven. En bij u is de fontein des levens en bij u is de levensbron. O, mocht gij dan ook op deze morgen die fontein van eeuwig leven openbaren in ons aller hart en leven. Ja, mocht gij in ons midden zijn. Want Heere, gij breekt toch door gesloten deuren. En al zit ons hart op slot, Heere, gij weet die koperen grendels wel te verbreken door uw kracht. En mochten we dan zo hier bij elkaar zijn, niet om bij elkaar te zijn, maar om u te zien. En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. En hoewel de discipelen bij elkaar zaten, o Heere, zagen ze maar één persoon, en dat was gij. En mocht gij uzelf nog openbaren, want gij hebt het alleen gedaan, Heere. Gij hebt een eeuwige zaligheid bereid voor een volk, voor een uitgewerkt volk dat daar bijeen zit. Met de gordijnen dicht en met de deur op slot en met gesloten harten. Heere, gij zijt erin doorgebroken en gij hebt het leven in onverderfelijkheid aan het licht gebracht. O, mocht gij dan ons aanraken met uw gezegende handen, Heere, want een aanraking van u, dan zullen we levend zijn. En spreek slechts één woord en het zal geschieden. O lieve Heere Jezus Christus, spreek slechts één woord in onze zielen. En dan zullen we leven, eeuwig leven. En u de eer geven. Gedenk ons al hier tezamen. Gedenk land en volk. En gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk die zeer zwaar beproefd worden door kruiswegen, o Heere. Want uw volk zal het leren. En dat ze achter u moeten komen en een kruis opnemen. En u volgen, o Heere, trek ons daartoe met koorden van eeuwige liefde. En dat wij elkander zouden gedenken in de gebeden, o Heere, wat is er toch? Wat kunnen we toch biddeloos zijn, goddeloos en hopeloos. Maar bij u is het leven. En bij u is de bron, gij zijt zelf de bron van alle goed, de gever van alle goed, o Heere. En bij ons is al het verkeerde, maar gij maakt alles goed met uzelf, maak het nog goed met uzelf in ons alles persoonlijk leven, en dat om Jezus wil alleen. Amen. Geliefden, nadat Christus begraven was geworden, zaten de discipelen bijeen met de deur op slot. En Christus was begraven en de steen was voor het graf gewenteld, met erbij een wacht soldaten gesteld, zodat al hun hoop was vergaan. En dat was de reden dat ook de harten van de discipelen op slot zaten. De Heere der Heerlijkheid was gestorven, de hemel scheen van koper en bidden konden ze ook niet meer, geliefden. En ze waren troosteloos, biddeloos en uitzichtloos. En de belofte die Christus tot hun ziel gesproken had, toen hij nog met hen was, schenen in het luchtledige te zijn vervlogen. En het was nu bijna 3 dagen geleden dat Christus begraven was. En daarmee was al hun hoop vergaan. En in afhankelijkheid des Heren zouden wij met u de opstanding van Christus uit de doden willen gedenken en overdenken. En konnen mocht het zijn tot verheerlijking van zijn naam en tot zaligheid van onze onsterfelijke zielen. En de tekstwoorden kunt u voor de prediking kunt u vinden in het Lucas-evangelie, Lucas 24. En daarvan het 5e vers, het laatste gedeelte tot en met vers 7, Lucas 24. Daarvan het 5e vers, het laatste gedeelte tot en met vers 7. En waar staat opgetekend, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan en gedenk hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende, de zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen wederom opstaan. Tot zover het tekstgedeelte. En geliefden, terwijl de discipelen in moedeloosheid verkeren, begeven zich enkele vrouwen in de vroege morgen van de eerste dag der week zich op weg naar het gesloten graf van Jezus. En die vrouwen, dat waren Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus. En in het Marcus-evangelie wordt ook melding gemaakt van een derde vrouw, namelijk Salome, de vrouw van Zebedeus. En in het Lucas-evangelie wordt nog van een 4e vrouw gesproken, namelijk van Johanna, de huisvrouw van Gusas, de rentmeester van Herodes. Allemaal vrouwen die de Heere Jezus gediend hadden tijdens zijn rondwandeling op aarde met hun goederen. En die tot zijn eigendom behoorde door uitverkiezing, door roeping, rechtvaardigmaking en heiliging in Christus. En deze vrouwengeliefden waren op de eerste dag der week vroeg in de morgen opgestaan terwijl het begon te lichten. En zij wilden het graf van Jezus bezien. En ze hadden specerijen bij zich om het lichaam van Christus voor ontbinding te bewaren. En want zij dachten dat het lichaam van Christus aan bederf onderhevig was. Maar Christus heeft 3 dagen in het graf gelegen, maar zijn lichaam heeft geen verderving gezien. En zelfs geen been mocht er van hem gebroken worden. En van het paaslam mocht geen been gebroken worden. Ook al in het Oude Testament. En er mocht niets van overgelaten worden. Dat was de instelling van het paasga. En geliefden, het paaslam moest gegeten worden met bittere saus. Hetgeen ziet op het lijden van Christus. En het kruis dragen in het leven der genade. U moet er altijd goed op letten, geliefden. Of het evangelie gepredikt wordt in het kader van de ergernis van het kruis. En vele predikers buigen het recht en prediken een evangelie naar de mens. En hebben de ergernis van het kruis teniet gedaan. Hè, om van een goede oude emeritusdag verzekerd te zijn. Maar deze vrouwengeliefden lopen onder het kruis van Christus over de smalle weg des levens. Op kosten van en voor verantwoordelijkheid van Christus naar het graf van hun geliefde heiland. Om hem de laatste eer te bewijzen. En wat was nu feitelijk de drijfveer van deze vrouwengeliefde? Nieuwsgierigheid? Daar geloof ik niks van. Nee, zij werden door de liefde van Christus gedreven naar een dode Jezus. Een dode Jezus was voor deze vrouwen van oneindig meer betekenis dan heel de wereld bij elkaar. En deze vrouwen... En de wereld kon deze vrouwen niet meer bekoren, hè, want zij leefden in een geheel andere wereld, namelijk in het onbewegelijke koninkrijk van vrije genade. En als je mag leven in het onbewegelijke koninkrijk van vrije genade, geliefden, hè, dan ben je een vreemdeling in deze wereld, dan ben je een vreemdeling in je familie, een vreemdeling in de kerk en een vreemdeling voor jezelf. En deze vrouwengeliefden op weg naar het graf bewezen ook gasten en vreemdelingen op aarde te zijn, want ze hadden geen aardse belangen, maar alleen belang in het lichaam van Christus. En deze vrouwen streefden de discipelen voorbij in geloofsliefde. He, dat is opmerkelijk. Want u moet er maar altijd op letten of God, he, dat God altijd de breuk gaat helen waar hij het eerst geslagen is. En de vrouw was het eerst gevallen schepsel in het paradijs. En Christus heeft zich aan de vrouw als zodanig het eerste geopenbaard na zijn opstanding uit de doden en niet eerst aan de man. Maar daar moet u eens even over nadenken. En al hadden de vrouwen in ongeloof verstrikt gezeten zoals de discipelen, dan zouden ze thuis gebleven zijn. En maar door een onzichtbare hand worden zij tot het graf van Christus getrokken en gedreven. En deze vrouwen, en terwijl deze vrouwen bij de eerste ochtend gloren zich naar het graf begeven, vragen zij elkaar af wie de steen van het graf voor hen zou afwentelen. En maar ondanks deze onmogelijkheid om de steen van het graf af te wentelen, begeven zij zich naar het gesloten graf. Waarom? De liefde is hun drijfveer. Want als het geloof en de hoop gaan verdwijnen, dan gaat de liefde schijnen. En deze vrouwen kunnen de Heer Jezus niet missen. En al was hij ook begraven, dan nog trekt de liefde van Christus hen naar het graf van hun geliefde heiland, naar het stoffelijk overschot van de gekruisigde. En op een begraafplaats, daar kom je nooit veel mensen tegen, want op een begraafplaats vind je niks anders dan de dood. Maar als je een dierbaar pand in het graf hebt liggen, geliefde, dan ga je er wel eens heen om het graf te bezien, om die doden te gedenken. En dat is in natuurlijk opzicht al zo, maar veel meer in geestelijk opzicht. Die vrouwen die werden niet gedreven door de algemene liefde, maar door de liefde van Christus. Om hem te bewenen, hem te gedenken en hem te herdenken. Want er was een band gelegd. tussen die vrouwen en tussen Christus. En er was een band der liefde gelegd bij God vandaan. En dat hadden ze door het geloof, hadden ze hem omhelst. Omdat ze omhelst waren geworden door Christus, die een bruidegom was. En dan zou je bruidegom maar in het graf hebben leggen. Want tijdens de laatste wereldoorlog zijn er duizenden geallieerden en militairen gesneuveld. En elk jaar houden we dodenherdenking, tenminste hier in Noord-Amerika. Om de soldaten te herdenken die hun leven opgeofferd hebben om de wereld te bevrijden van de toenmalige asmogendheden. Als een land of volk haar doden niet gedenkt, dan leeft men over de dood heen, alsof de dood niet bestaat. Ja, daarom worden er zoveel doden gecremeerd in onze dagen, omdat men God wil uitbannen in gedachten, in woorden en in werken. Maar God is niet uit te bannen, geliefde, en de dood ook niet. En wij hebben de wereld tot een sterfhuis gemaakt door onze zonde, want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. En Christus is naar deze wereld gekomen om zondaren uit dit aardse sterfhuis te verlossen en te reinigen om hen te brengen in het Vaderhuis met de vele woningen. Maar geliefden, de weg tot het Vaderhuis loopt door het rechthuis van Pilatus, over de kruisheuvel Golgotha en door het graf van Christus. Dat gold niet alleen Christus. Dat is bevindelijk ook zo, geliefde, want Sion wordt door recht verlost en de wederkerende door gerechtigheid. Maar geliefde, de weg der discipelen, dat is geen exemplarische weg voor de waarachtige bekering, maar de heilsfeiten krijgen wel een plaats in het leven der genade, namelijk ten aanzien van de betekenende zaak. En Gods volk krijgt meer teruguitleidingen dan vooruitleidingen. Ze boeken meer achterwaarts dan voorwaarts. Want geliefde, de wedergeboorte begint met het heilsfeit van Pasen in de toepassing. En als een ziel wedergeboren wordt, gaat hij vanuit Pasen kerstfeest beleven. De wedergeboorte vindt plaats op grond van het heilsfeit van Pasen. En de wedergeboorte begint ook met Pasen, ofwel met de vergeving der zonden. De betekenis van de heilsfeiten kunnen we alleen maar vanuit en op grond van Pasen, ofwel de vergeving der zonden, verstaan. Dus als het kerstfeest wordt in uw liefde, in uw leven, geliefde, dan is het eerst Pasen geweest. En dan hebt u, dat is de eerste dag der week. En dan komt de tweede dag. Ja, het gaat in het geestelijke net andersom als in het natuurlijke. Dan hebt u eerst het leven van het levende brood gegeten en het bloed des Nieuwe Testaments gesmaakt, gedronken. En voordat Christus aan het kruis de geest gaf, heeft hij eerst zijn jongeren laten eten van het levende brood en hen doen drinken uit de drinkbeker de dankzegging van zijn vergoten bloed en woorden des eeuwige levens tot hun zielen gesproken. Het geestelijke leven begint niet met kerstfeest, maar met Pasen. Niet met een aanschouwelijk Pasen, maar door het geloof. En Abraham en al de oud-testamentische heiligen hebben Christus van verre gezien en geloofd en de belofte niet verkregen hebbende in de aanschouwing der zaak. Maar deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben hier beleden dat zij gasten en vreemdelingen waren op de aarde. En voordat de discipelen het historische heilsfeit van Pasen aanschouwen, hadden zij reeds kennis aan de vergeving der zonden. Dat gold ook voor de vrouwen die op weg zijn naar het graf. En sommige dominees, tenminste, daar moeten ze dan voor doorgaan, die beweren dat de discipelen voor het heilsfeit van Pasen geen kennis hadden aan de vergeving der zonden. Nou wel, geliefde, degenen die dat leren missen de zaak zelf, hoor. Want anders is het onmogelijk om zo'n ketterij te leren. En Christus had zijn discipelen zelf rein en zalig gesproken en daar heeft al Gods waardevolle kennis aan, namelijk aan Christus en de vergeving der zonden. Heel die open schuldleer van de afscheiding, dat is een pure pelagiaanse geest, die is op een pelagiaanse geest gestoeld en het is ernstig zielsbedrog. De vrouwen op weg naar het graf hadden kennis aan de vergeving der zonden. En niets kon hun scheiden van de liefde van Christus, ook al lag Christus al 3 dagen in het graf. Maar naar zijn godheid leefde hij in hun harten door zijn geest. En de vrouwen op weg naar het graf, die gingen geen onbegaanbaar pad, want Christus was hen daarin volgegaan en had de weg voor hen gebaand. En deze vrouwen hadden een gebaande weg, hè, hoewel de omstandigheden tegengetuigden. Het graf was verzegeld met een grote steen en een peloton soldaten hield de wacht bij het graf. En zodat de toegang tot het graf hermetisch was afgegrendeld en afgesloten voor de buitenwereld. En zo vragen die vrouwen ons af, wie zal ons de steen van het graf afwentelen? En hoewel de liefde hen dreef, waren ze niet volkomen in hun geloof. Want het geloof verzet de grootste berg in het hart der zee. En ook die grafsteen zou er voor het geloof geen obstakel zijn geweest. Maar zo volkomen in hun geloof waren die vrouwen echter niet. Die vrouwen hadden echter geen belang in die grafsteen. Het was om het lichaam van Christus te doen. Die vrouwen zagen die grafsteen als een obstakel. Want zij waren niet naar het graf gekomen om een grafsteen te bezien. Nog om er een bijbeltekst in te graveren. Nee, die vrouwen hadden de belofte Gods in Christus in hun harten geschreven staan. Maar de vervulling van die belofte lag in het graf van Jozef van Arimathea. En die vrouwen geliefden liepen dus niet met een gestolen belofte. Nee, die had Christus zelf hen geschonken en toegezegd. En alles wat hij aan hen had toegezegd, dat had aan hun harten vertroosting, geest en leven geschonken. En die vrouwen die liepen dus met een gemis over de aarde. Maar dat gemis dat kwam voort uit het bezit. Het was eigenlijk een doodgemis. Want als de gever van het geestelijke bezit gestorven is, is het gemis ook dood. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ik kom wel eens mensen tegen, geliefden, met een zogenaamd levend gemis. Maar daar ben je nog te levend om, mensen. Je kunt van je gemis toch niet leven. Kun je van de dorst leven? Kun je van de honger leven? Deze vrouwen konden dat niet. Die waren met heel hun gemis bij het graf en in de dood uitgekomen. En dan al die tot de tanden gewapende soldaten bij dat graf, daar zullen die vrouwen wel van gehuiverd hebben. Die grote zware grafsteen, dat was niet de enige onmogelijkheid in het leven van deze vrouwen. Nee, ook de wachtsoldaten vormden een obstakel in hun voornemen, namelijk om het lichaam van Jezus te balsemen. En terwijl de vrouwen het graf behoedzaam naderen, wordt de aarde ineens bewogen onder hun voeten. En als door de bliksem getroffen, krimpen deze vrouwen dodelijk geschrokken ineen. Een grote aardbeving vindt plaats in de vroege morgenuren van de eerste dag der week. En als God in uw leven komt, geliefde, dan gaat dat gepaard met de donder en bliksem van Gods heiligheid en majesteit. Dan kun je niet meer voor God, dan kun je je niet meer voor God verbergen. Zoals Adam deed in het paradijs. Dan stelt de Heer al je heimelijke zonden in het licht van zijn aangezicht. En je kunt God niet ontvluchten, geliefde. Want God is overal. En zijn ogen doorlopen de ganse aarde. En op de eerste paasmorgen geschiedde een grote aardbeving. Maar daardoor werd niet de steen van het graf afgewenteld. De wet opent je hart niet voor het evangelie. Van nature zijn onze harten gesloten met een steen van ongeloof. En wie zal de steen van ons hart afwentelen, geliefde? Is dat nou eens uw levensvraag geworden? Is dat al uw zielenworsteling geworden? De steen op uw hart is geen obstakel voor Christus. Want hij is machtig om de steen van de deur van uw hart af te wentelen. En uw stenen hart weg te nemen en uw vlezen hart te geven. Dat doet de Heer Jezus door zijn spreken. Want hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Op God spreken is de hemel en aarde geschapen en alles wat daarin beweegt en leeft en zo gaat het ook in de herschepping. En zo ging het ook bij de opstanding van Lazarus uit de doden. Zo gaat het ook bij de opstanding van Christus uit de doden. Want die aardbeving was Gods manier van aankondiging van de opstanding van Christus om middels die engel de steen van het graf af te wentelen als bewijs dat Christus als mens gestorven was en als bewijs voor zijn opstanding. Maar geliefde, Christus ligt in het graf. Hij kan niet meer spreken. Maar nou werkt God altijd aan twee kanten, geliefde. De vrouwen die worden onwederstandelijk naar het graf getrokken. En hoe verder zij komen, hoe onmogelijker de omstandigheden. Maar toen alles te vergeefs dreigde te zijn, kwam er uitkomst van boven naar beneden. Geliefde, het evangelie komt van boven naar beneden. En dan moet u altijd maar opletten. Hebt u uzelf geholpen? Helpen mensen zichzelf met Gods woord? Of is het een wonder geworden in uw leven? Onze hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Alleen Christus kan de koperen grendels op de deur van uw gesloten hart in stukken breken. Want hij is plaatsbekledend begraven in plaats van zijn volk. En die engelverschijning die ging gepaard met goddelijke majesteit in een gedaante gelijk de bliksem. Zo snel ging het. Als de bliksem, dan is dat maar een moment. En zo snel was die engelverschijning van de hemel gezonden. En de engel wentelde de steen van het graf af en ging boven op die grafsteen zitten. Ja, dat zou men in onze dagen heiligheidsgennis noemen. Maar een steen is niks hoor. Ook een grafsteen niet. En alle grafstenen met al die vergulde teksten erop zullen straks met de wereld vergaan, geliefde. Er blijft geen steen van heel. En de engel des Heren wentelde de steen van het graf. Omdat Christus als mens uit de dood moest verrijzen. Om met zijn volkomen rechtvaardigheid als mens de oorzaak van onze eeuwige zaligheid te zijn. En als middelaar van verdiensten die toe te passen in de harten van verloren zondaren. Die hij gekocht heeft met de prijs, met de dure prijs van zijn bloed. En al die soldaten van Pilatus, geliefde, die werden als doden. Zo dodelijk verstijfd zijn zij van deze plotselinge engelverschijning. Ze hadden gedacht dat zij God tegen konden houden met een steen. En zo dachten de godsdienstige Joden ook. Maar toen die engel als een bliksem uit de hemel kwam, ze waren verlamd en dodelijk verschrikt. En als zij enigszins weer bij hun positieve komen, kiezen ze massaal het hazenpad. De wet verschrikt. Maar de hemelse wachter zit in vrede op de steen. Als teken van de overwinning van Christus over de zonde, over de dood, over het graf en over de hel. En het Sanhedrin had een wacht ingesteld om het graf van Christus te bewaken. Ja. Ja, maar hoe kan de dood nu het leven bewaken, geliefde? Dat is toch de reinste dwaasheid. Maar het werd omgekeerd. Want de wachters werden als doden, staat er. Ja, ze dachten een dode te bewaken, maar ze werden zelf als doden. Want het leven stond op in onverderfelijkheid. En als God zijn recht en zijn beeld komt op te eisen in uw en mijn leven, geliefde, dan wordt de mens als een dode. Want dan worden zonde zonde en schuld schuld. En dan krijg je niet alleen de schrik van je leven, maar dan krijg je de schrik des doods. Dan wordt het sterven en sterven is God ontmoeten. En misschien zit er hier een ziel met een stenen hart. En al zijn pogingen om dat stenen hart te verbreken zijn op niets uitgelopen. En misschien hebt u het wel van een dominee verwacht. En misschien hebt u het gezocht in uw tranen en uw gebeden. Maar dat alles heeft u niets mogen baten. En nu zit u hier met een stenen hart van God de mensen verlaten. Wel, kom en zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Het graf is leeg. En uw stenen hart kunt u in het graf van Christus achterlaten. Want de Heere is waarlijk opgestaan. Niet voor zichzelf, maar om stenen harten te vernieuwen en om verloren zondaren tot zich te trekken. En de vrouwen, geliefden, die kwamen om het graf te bezien, maar waren zeer bevreesd geworden door de majesteitelijke dingen die er plaatsgevonden hadden. De steen was nu wel afgewenteld, maar toen ze naderbij kwamen, toen bleek het graf was leeg. En daar staan ze daar, verlegen bij het lege graf van Christus. Ze zien die engel zitten. En weet je wat die vrouwen? Die breken niet een juichtoon uit, nee, ze kijken naar de grond. Net als die tollenaar achter in de tempel. O God, wees mij de zonder genadig. Die man die dorst geen eens zijn hoofd naar de hemel te wenden. Maar dan begint ineens die engel tot die bevreesde vrouwen te spreken. Hetgeen u opgetekend kunt vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. In Matthäus 28 vers 5 en 7. Waarop getekend staat, vrees gij lieden niet. Want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Gelijk hij gezegd heeft. En komt herwaarts en ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea en daar zult gij hem zien. En ziet, ik heb het u lieden gezegd. En dat was de boodschap van de engel. En de vrouwen behoeven niet te vrezen. En dat wordt hen van de engel des Heren, dat wordt hen van Gods wegen gezegd. Maar de wachters ontvangen deze boodschap niet. Want ze zijn weggevlucht, van God af. Maar de vrouwen die vielen God toe. Hoe verschrikt zij ook waren. Ze werden als door een onzichtbare hand werden ze vastgehouden. En tot het graf van Christus gedreven. Christus dood was ook hun dood. En toen zij het graf ingingen, dus in de dood van Christus ingingen. En was het graf tot hun verwondering leeg. Want de dood was verslonden tot overwinning. En de dood had Christus niet kunnen houden. Want hij is de opstanding en het leven. En wie in hem gelooft, die zal leven, al ware hij ook gestorven. En o geliefde, in het graf van Christus is leeg. En wat zoekt gij de levende bij de doden? Wat zoekt gij het in uw gestalte, in uw tranen en in uw gebeden? En wat zoekt gij het hier beneden in uzelf, in kerken en bij de grafzerken? Christus is hier niet, hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. En Christus heeft het graf geheiligd voor zijn volk. En de weg naar het vaderhuis voor zijn bruidskerk gebaand met zijn dood, opstanding en hemelvaart. En zo stonden die vrouwen bij het graf. De buit van het overwonnen land viel zelfs die vrouwen in de hand. Schoot niet mee uitgetogen. Want het graf was al leeg voordat de vrouwen erin keken. En Christus heeft de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met hem. Ook de vrouwen niet. Zelfs de discipelen niet. Christus heeft het alles alleen volbracht. En dat werk reeds in de eeuwigheid aanvaard toen hij zich borg stelde om tot God te genaken. Om zijn volk vrij te kopen met zijn dood en vrij te maken met zijn opstanding. Moest de Christus niet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen? Moest hij niet gekruisigd worden en ten derde dagen wederom opstaan uit de doden? Moest de Christus niet alzo deze dingen lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Maar het graf kon Christus niet houden, geliefde, want de dood kan het leven niet vasthouden. De dood is gedood in het graf en in het graf begraven. De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. O geliefde, is hij ook door ons gezien? Is hij reeds ons verschenen in de kracht van zijn opstanding? U zegt, hoe kom ik er dan? Maar geliefde, die vraag is een brug te ver. Hoe komt u eraf, namelijk van uw dode adamsbestaan? Dat werk heilige adamsbestaan moet afgelegd worden. En dat heeft Christus gedaan in plaats van zijn volk. Als u Christus wil kennen in de kracht van zijn opstanding, dan moeten we eerst weten wat zijn dood inhoudt. Als u der wet gestorven bent door het lichaam van Christus. De wet is de eerste schuldeiser en die moet bevredigd worden. Niet met dode werken, niet met geloof, maar met volmaakte werken. Ofwel, met de volmaakte gerechtigheid van Christus. En dat wordt gekend en toegerekend als de ziel mag komen aan het einde der wet. Als u uw laatste snik geeft in het werkverbond. En opgewekt wordt in en door de kracht van Christus opstanding als een nieuw schepsel. Christus is opgestaan om onze rechtvaardigmaking, om uit kracht van zijn opstanding zijn volk te rechtvaardigen. En daarom kon hij niet in zijn graf blijven. Want hij had gezegd ten derde dagen wederom op te staan. En Christus' woorden zijn daden. Hij is opgestaan door de kracht Gods. En op de derde dag verrees Christus uit de doden. En gelijk hij zelf gezegd had. En Christus had die engel niet nodig om het graf te openen. Maar om te bewijzen dat hij waarlijk de menselijke natuur had aangenomen. En als mens uit het graf was opgestaan. He, Christus had nu een verheerlijk lichaam. He, hij was de natuurwetten niet meer onderworpen. He, Christus had wel dwars door die steen kunnen lopen. He, maar dat heeft hij niet gedaan, want hij moest als mens opstaan. He, niet als een geest. Om aan zijn verdiensten een eeuwige waardij te geven. He. En in de staat van zijn verhoging heeft Christus een verheerlijk lichaam. He. Het sterfelijke van het menselijke lichaam moet onsterfelijkheid aan doen. En dat ligt verklaard en gegrond in het verheerlijkte en onsterfelijke lichaam van Christus. Volk van God. En ook deze eerste Paasdag, de eerste dag der week, zal prijken met ongekende kracht. Hè, door de kracht van Christus' opstanding, want hij leeft en regeert tot in eeuwigheid. En de aarde wordt gedragen door het woord zijn kracht. He, ook de wedergeboorte komt tot stand door de opstandingskracht van Christus. He, een apostel getuigt ervan, apostel Petrus, door de inspiratie des Heilige Geestes, gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. He, dat kunt u lezen in 1 Petrus 1 vers 3. Dus de wedergeboorte komt tot stand door de opstandingskracht van Christus. En alles door de Heilige Geest. De apostel schrijft hier de wedergeboorte toe aan de opstanding van Christus. Dat doet hij niet om de dood van Christus uit te sluiten. Nee, want door de dood van Christus zijn wij met God verzoend. En door de kracht van deze dood is onze oude mens ook gedood. Maar omdat deze verzoening ons door Christus' opstanding wordt toegeëigend en de nieuwe mens in ons wordt verwekt. Dus de opstandingskracht van Christus komt de ziel van de dood in het leven en wordt hij met God verzoend op grond van de dood van Christus. Christus is gestorven om onze zonde en hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En door de dood van Christus is onze zonde verzoend en door de opstanding van Christus krijgen we deel aan de verzoening, hè, door toepassing en geloof. Dus het geestelijke leven, geliefde, dat begint met Pasen. En vanuit de kracht van Christus' opstanding worden we ingeleid in de trappen van zijn vernedering. Ja. Ofwel in de heiligmaking van Christus. Ja, maar dan zijn we reeds nieuwe schepselen door het geloof en niet meer onder de wet, maar onder de genade. En de godsdienst maken rekensom van de bekeringsweg en een soort stappenplan. Eerst is men wedergeboren zonder Christus kennis en dan volgt er enige ellende kennis en dan ingestort geloof en dan een beetje liefde en tranen en vervolgens zich openbaarde Christus en dan moet hij nog toegepast worden. Ja. Maar die pijl ligt altijd verder, maar bereikt nooit zijn doel hoor. En dat is het bekeringstraject van de logische rekengodsdienst. Maar als u wedergeboren wordt door de opstandingskracht van Christus, dan komt u van de dood in het leven. Door de stemmen des Zoons van God in de vergeving van al uw zonden. En zalig worden is niet logisch, maar een wonder. En toch zeker geen misschientje. Want degenen die zalig worden, zullen zeker zalig worden. En als dat toepassing is, geliefde, dan mag u uw weg met blijdschap prijzen. Omdat u dan verstaat dat Christus lijden moest om alzo in zijn heerlijkheid in te gaan. Zoals Christus ook de Emmausgangers onderwijst, hetgeen we deze avond hopen te overdenken als de Heer het geeft. Maar de vrouwen kregen niet allemaal nieuwe beloften. Nee, zij werden indachtig gemaakt dat geen Christus tot hen gesproken had. Kijk maar wat die engel zegt. En ze krijgen een terugleiding in hetgeen Christus geleerd had en waarvan hij gesproken had. De engel of engelen, want in het Lucas-evangelie worden er van twee engelen gesproken. Maar die engelen wezen de vrouwen op hetgeen Christus tot hen gesproken had. Ze zeggen, gedenk hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was zeggende, De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen wederom opstaan. Ze krijgen een terugleiding. Gods volk krijgt terugleidingen. Als dat leven in Christus nooit bevestigd wordt in uw leven, je hebt wel eens mensen die zeggen, ja, ik heb die en die belofte gehad, ja. Ik zeg maar, is het wel eens bevestigd in de dood van uw bestaan? En in de handelingen der apostelen beginnen de apostelen niet de geboorte van Christus te preken, maar de dood en de opstanding van Christus. En vanuit die zaligmakende kennis gaan we ook de komst van Christus in het vlees verstaan, namelijk dat hij het vlees geworden woord is. Ja, om dat geheim te verstaan, geliefde, moet je totaal vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde. Dat leer je door het wonder van Pasen. Want anders heeft de plaatsbekleding van Christus je niks te zeggen. Dan verstaan we het niet, want dan we denken dat we geestelijk zijn en dan verstaan we de dood van Christus niet. Als je denkt dat je geestelijk bent, dan versta je niks van de dood van Christus. Want om de dood van Christus te verstaan, ja, voor Pasen waren de discipelen, ja, maar wel geestelijk, hè? De Petrus zegt, ik zal met u in de dood gaan. Maar hij verstond nog niks van de dood van Christus. Want dan moet je vleeselijk zijn. Petrus was niet vleeselijk. Dat had hij laten verstaan. De vrouwen gingen het graf van Christus in, maar ze vonden er niks. Dan de doeken opgevouwen waarin het lichaam van Christus gewikkeld was geweest. En wat betekenen die opgevouwen grafdoeken, geliefden? De schuld uw volks hebt, gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Die doeken, dat waren smetteloze doeken. Die waren opgevouwen. Als bewijs van zijn volbrachte werk. En toen werden die vrouwen indachtig aan de woorden van Christus door de kracht van Christus opstanding. En ze krijgen indachtmakende genade. En ze werden indachtig. Zijn woorden. Het heilsfeit van Pasen is niet aanschouwelijk voor het geloof, want en hoewel die vrouwen aanschouwen wat er geschied was, liepen zij achter de feiten aan. Want Christus vonden zij niet in het graf, nee, hij was opgestaan. Het werd hen van Gods wegen geopenbaard door de engelen. En toen werden zij indachtig hetgeen Christus tot hen gesproken had, over zijn dood en zijn opstanding. Indachtig betekent hier niet gewoon een blote herinnering, nee, dat is veel te goedkoop. Indachtig betekent hier, geliefde, verstaan, geloofsbevindelijk wel te verstaan. Die vrouwen die voelden de waarheid ervan, met kracht. En zij geloofden. Hernieuwde geloofsbeoefening, geliefde, is altijd een gevolg van indachtmakende genade. Ofwel het verstaan van hetgeen de Heere tot de ziel gesproken heeft. De emmersgangers werden verweten dat ze niet verstonden hetgeen Mozes en de profeten geleerd hadden omtrent de komst van de Messias. Het moest hen van Christus wegen geopenbaard worden, bevestigd worden. Je kunt met het gehoor des oors een belofte door het geloof ontvangen, maar nog zo onkundig zijn van de betekenende zaak. Het moet ons verklaard worden. De discipelen die kregen vaak een gelijkenis te horen en zegt Petrus, verklaar ons deze gelijkenis. Je hebt mensen zeggen die alles verstaan. Ja, nou, ik geloof er niks van. Je kunt een belofte krijgen uit de mond van Christus. En dan kan je jaren duren voordat je erachter bent wat nou die woorden, wat nou de betekenende zaak zijn, inhoud van de woorden. Ja. Er is een opwas in de kennis van Christus. Maar niet zodanig dat je Christus leert kennen zonder vergeving der zonden. Dat is een ketterij. Al in de prille begin van de wedergeboorte. En de wederziel, dan gevoelt hij de vrede met God. Onuitsprekelijk, maar er zijn nog zoveel dingen niet te verklaren. Maar hij weet één ding, hoor. Hij weet één ding. Dat zijn ziel gered is. Denk er goed op. Maar de overgangsfase van de oud-testamentische tijd naar de nieuw-testamentische tijd, zoals de discipelen en de vrouwen hebben moeten doormaken, zo kennen wij dat niet, hoor. Dat is eenmalig voor de discipelen en dat keerde nooit weer. De overgangsfase van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament, dat is een crisis geweest voor de gelovigen, voor de toenmalige gelovigen. Christus is opgestaan en al die exemplarische bekeringsverhalen die plaatsen Christus weer onder de wet, in de staat van zijn vernedering. Nee. De kennis van Christus begint in en door de kracht van zijn opstanding. En vanuit die kennis gaan we ook de gang van Christus lijden verstaan, naar de mate des geloofs. Die moorman bevond zich onder het oordeel van de wet. Maar hij verstond het niet, dat er van Christus gesproken werd in Jesaja 53. Hij las die rol op die wagen. Maar toen hij tot het geloof in Christus gekomen was, verstond hij ook de gang van Christus lijden op de prediking van Filippus tot redding van zijn verloren ziel. Om die reden moesten apostelen bekering en vergeving der zonde preken, hetgeen waarin Christus ook de discipelen onderwijst, als hij zich in de kracht van zijn opstanding aan hen openbaart. Alzo is er geschreven. En alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden, bekering en vergeving der zonde. Zie je, daar begint het mee. Onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En dat is de prediking van Pasen, geliefde. En dat is de geloofservaring van Pasen. En dat is de vrucht van Christus dood. Vergeving der zonde. Mooi mee beginnen. Gaat ontdekking aan vooraf. Dat is wat anders. Maar wat zullen die vrouwen verblijd zijn geweest in de geest toen zij hoorden en geloofden dat hun heiland was opgestaan uit de dood. En alles werd weer waar voor die vrouwen. En zo gaat het altijd in het genadeleven. Als de Heere overkomt, dan is alles weer waar. Dan is God waar en dan is zijn woord waar. Want in hem is geen schaduw nog omkering. Christus dan wordt waar. Christus is gisteren en heden dezelfde. Het was waar. Maar dan wordt het weer ervaren door het geloof. Want hij is het begin der schepping Gods en hij is ook het begin der herschepping Gods. Christus is het begin. Wat wou je nou voor Christus leggen? Het graf is leeg, want het is volbracht door Christus hetgeen wij schuldig waren te doen op straffen des drievoudige doods. Dat is volmaakt door Christus volbracht. En de vrouwen zijn heen gegaan om de 11 discipelen te boodschappen wat zij gehoord, geloofd en gezien hebben. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, dan ziet Jezus is haar ontmoet, zeggende: wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. O geliefde, is de Heer Jezus u wel eens ontmoet? Is Jezus u wel eens verschenen van verre tijden en plaatsen? Hebt u zijn groetenis al wel eens in uw ziel vernomen? En toen Johannes de groetenis van de moeder des Heren, Johannes de Doper, de groetenis van de moeder des Heren hoorde, sprong hij van vreugde op in de buik van zijn moeder. En met welke blijdschap moeten de vrouwen dan niet vervuld zijn geweest toen zij de groetenis van hun liefste in hun zielen weer klonk? En al toen kwamen zij met haast, gelijk de herders uit Efrata's velden, en grepen zijn voeten omdat ze zichzelf als een voetveeg voor God hadden leren kennen. En als zulk een blijdschap de ziel vervult vanwege zijn spreken, wat blijft er dan over? Eer, aanbidding en dankbare lofgezangen. En het was nog maar 3 dagen gelegen dat dat de Heere de geest gegeven had. Maar het leek voor die vrouwen wel een eeuwigheid. En nu zij hem zagen, ja, veel eer door hem gezien werden, en de groetenis uit zijn mond vernamen, al toen konden zij zich niet meer bedwingen en vielen voor zijn voeten in het stof, om die te kussen met tranen van blijdschap, met tranen van innige dankbaarheid. En vanwege zijn liefde, vanwege zijn spreken en vanwege zijn nabijheid. En dan hoor ik het de bruid uit het hooglied uitroepen: hij kusse mij met de kussingen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. En we zullen er eerst een versje van zingen. En wel van de 36e psalm en daarvan het 2e vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog. Uw recht is als Gods bergen. En wat er verder volgt. Een 2e vers van psalm 36.
Oh.
geliefden, als je zo dronken mag zijn, dan mogen ze mij wel 1000 bekeuringen geven, want dan zal vlees mij, wat zal vlees mij dan deren? De liefde is sterk als de dood, de ijver is hard als het graf, haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heren. Ja, dan mogen ze mij wel 1000 bekeuringen wel geven, hè? Dan zou ik wel dronken willen wezen. En zoals de Pinksterlingen, hè, dronken waren van de liefde, en van de geest des Heren. En als hij zo dronken mag zijn, dat is een geoorloofde dronkenschap. Maar de liefde overtuigt niet, hoor. U zegt, wat zegt u? Ik zei dat de liefde niet overtuigt. Het geloof laat zich niet door de liefde overtuigen, hè, want overtuigen is Godswerk. De discipelen geloofden het zomaar niet, hetgeen de vrouwen hen vertelden uit de volheid van hun gemoed. Hetgeen de vrouwen hen vertelden, schenen voor hen als ijdel geklap. En ze geloofden hen niet, ook al spraken de vrouwen vol overtuiging. Daar moet je dus een discipel voor Christus voor zijn, om de waarheid af te doen als ijdel geklap. Wat bemoeiden die vrouwen zich mee? Het predikambt was niet voor vrouwen weggelegd, dus kunnen zij alleen maar onzin spreken. Nou, wacht even, discipelen, het is waar, de vrouw mag niet in het ambt, maar ze mogen wel getuigen, want daartoe waren zij door Christus zelf geroepen. En hoe zouden deze vrouwen hun mond kunnen houden over hetgeen zij gehoord en gezien hadden, en over hetgeen zij uit Christus mond zelf gehoord hadden? Geliefden, als je altijd je mond kan houden over Christus, dan moet je je maar eens afvragen of je hem ooit gezien hebt met de ogen des geloofs, en of je ooit door hem bij je naam geroepen bent, door woord en geest in de kracht van Christus opstanden. De vrouwen die gaven door hetgeen zij gehoord hadden in de volheid van hun gemoed, en hun hart was als een bron die zich uitstort op de velden, maar de discipelen vonden dat getuigenis ijdel geklap. Ja, weet je van wie je de grootste klappen krijgt, geliefde, als je van Christus mag getuigen? Ja, van de gozies, denkt u. Nee, van Gods volk en van zijn knechten. En toen de bruid uitging vanwege het spreken van de bruidegom, en zocht zij hem, maar ze vond hem niet. En ze vond hem niet. En zij riep hem, doch hij antwoordde haar niet. En de wachters, die predikanten, die in de stad omgingen, die vonden die bruid en ze sloegen haar. En ze verwonden haar. En de wachters op Sions muren rukten zelfs de sluier van de bruid. En ze werd geslagen in het huis van de liefhebbers. Door predikanten die niets van haar getuigenis geloofden en van de hand wezen als ijdel geklap. En zo verging het ook de vrouwen, waarvan bekend stond dat zij de Heere vreesden. En maar hun getuigenis werd niet aangenomen. De Samaritanen uit Sychar waren door het getuigenis van de Samaritaanse vrouw tot bekering gekomen. Maar de discipelen die lieten zich niet gezeggen door het getuigenis der vrouwen vanwege ongeloof. O geliefde, verwacht het nooit van Gods knechten. Want als je de bruid van Christus mag zijn, moet je op afgunst rekenen, op en onder de kansel. Maar weet je wat ik nou zo schoon vind? Wat er omtrent het getuigenis der vrouwen geschreven is. En er was toch één discipel. Die had het voor God verzondigd. En weet je wat er nou geschreven staat in het gedeelte van het Lucas-evangelie? Toch Petrus. Petrus, die zijn meester tot 3 maal toe verloochend heeft, is de eerste van de discipelen die opstaat en naar het graf gaat en zich nederbukt om in het graf neder te dalen. En Petrus is van de discipelen de eerste getuige van een leeg graf en van de opstanding van Christus. En die het meest gezondigd hebben, daar is de genade overvloedig. Die het laagste ervan afgebracht hebben, die zijn het sterkst in de liefde en het zekerst in het geloof. Doch Petrus. Mijn geliefde, kunt u uw paadje altijd recht houden? Nou, de discipelen niet, hoor, want ze zaten verschrikt in ongeloof, verstrikt in ongeloof, met de gordijnen dicht en met de deur op slot. En daar heeft de godsdienst geen last van, ben je wijzer. Die hebben altijd de vlag in top. Maar bij Gods volk hangt de vlag dikwijls half stoppen, omdat zij de dood en de hel van binnen gewaar worden. En dan weigeren ze om getroost te worden. Of heb je geen kennis aan? Ja, met de wind in je rug, dan is het niet zo moeilijk om te geloven. Maar als je de wind tegen hebt, geliefde, de kerkelijke opinie tegen. En als iedereen verachtelijk over je spreekt. En als je als een roerdomp, in de eenzame roerdomp, in de woestijn verkeert. In de eenzaamheid. Waar de afgrond tot de afgrond roept, daar al uw golven, daar al uw baren. Mijn benauwde ziel vervaren. Ja, en als je je levensscheepje op de rotsen van ongeloof dreigt te pletter te slaan. En je houdt een hart van steen over. Ja, en als de Satan aan je rechterhand staat om je aan te klagen. Ja. Dan is het over en uit. En dan schreeuwt Petrus de rotsman van angst in het scheepje dat vanwege de storm dreigde te vergaan. Heere, heere, wij vergaan. Of kunt u nogal uit de voeten als een kapitein op het droge? Nou, dan is het niet zo moeilijk om te geloven. Maar al die mooi weergelovigen, die weten niets af van de dood. Laat staan van de opstandingskracht van Christus. Omdat ze nooit in het graf van Christus gelegen hebben en nooit met hem gestorven zijn. Maar als we niet met Christus gestorven zijn, dan zullen we ook niet met hem leven, geliefde. Het leven ligt achter de dood. Het graf van Christus is leeg en om dat te weten moet je persoonlijk met Christus gestorven zijn. En dat gestorven zijn leer je niet van het evangelie, maar van de wet. Want als het gebod bij Paulus gekomen is, dan wordt Paulus van een farizeer een goddeloze. Want zo heeft Paulus zich leren kennen in de spiegel van Gods heilige wet. En toen heeft Paulus zijn vermeende bekering verloren. Zijn godsdienstige ijver verloren. Ja, zichzelf verloren. Want toen de wet bij Paulus op bezoek kwam, is Paulus gestorven. Omdat de wet zijn leven vorderde. De eis der wet is een goddelijke eis. Want God doet geen afstand van zijn recht. En toen Paulus onder de wet leefde, dacht hij geheel overeenkomstig de wet te leven. Maar toen het gebod kwam en zijn vijandige bestaan voor God aan de dag legde, toen is Paulus erachter gekomen dat hij geheel zonder de wet leefde. En toen is die oude Saulus van Tarsus, de oude mens, doodgestorven. Want in hem was geen leven, geen gerechtigheid, geen heiligheid. Alleen maar eigen gerechtigheid en ongerechtigheid. En toen is Paulus ter helle gevaren en van onder eeuwige armen opgevangen door het einde der wet. Het begin der schepping Gods. Het begin der herschepping Gods. De opgestaande levensvorst. O geliefde, geloven is onmogelijk. Tenzij u openbaar komt als een helwaardige die God rechtvaardig in al zijn weg en werk. Op genade of ongenade. U zegt, gaat dat dan voor iedereen dan zo even diep? Nee. En daarom gaan er zoveel verloren, geliefde. Omdat zij wel van de straf verlost willen worden. En van de gevolgen der zonde. Maar niet van de zonde zelf. Maar al was er geen hel tot straf. En geen hemel tot beloning. Dan nog wenst Gods volk, als ze op zijn plek zijn, van de zonde zelf verlost te zijn. En Christus tot haar deel te hebben. Al moest zij met hem naar de hel. Dus de Heere maakt zijn volk eerst onvoorwaardelijk op genade of ongenade. Ze zeggen wel onvoorwaardelijk evangelie, ja. Maar de Heere maakt zijn volk onvoorwaardelijk. Want anders dan zijn we niet vatbaar voor het onvoorwaardelijk evangelie. De Heere maakt zijn volk onvoorwaardelijk op genade of ongenade. Alvorens vrije genade in hen te verheerlijken. En dat gaf er zelf een veel maal niet op. Doch Petrus. En Petrus stond op en ging naar het graf en bukte zich om in het graf te gaan. En zich te verwonderen vanwege het wonder aller wonderen. En Gods volk gaat door het graf van Christus onder het kruis naar huis. Naar het erfgoed hierboven. En naar het vaderlijk huis. En dat is nu de ware heiligmaking. Van lijden tot heerlijkheid. Het rechtopstaande christendom roemt in een zedelijke heiligmaking. Met de wet in de mond en het evangelie in de hand. Maar Gods ware volk moet Christus hebben. Al ligt hij ook in zijn graf. Ze liggen liever met Christus in het graf. Dan dat ze zouden dansen met de godsdienst om het gouden kalf van de refocultuur. Het refodom is een ideologie geworden. En heeft niets meer met de ware godsdienst te maken.
net de mensen, net de praat, net de kleren, net de auto, hè? Net huis, net de kerk, net de preken, net de zeden. Alles in de vouw, alles in de plooi, alles even mooi, alles even glad.
Ja. Op zulke mensen kun je geen vuile vinger leggen. Hè? Maar net de mensen hebben geen zaligmaker nodig. Hè? Die onder de misdadigers werd gerekend, wel nee. Ze zorgen goed voor zichzelf met sluitende verzekeringen en grote bankrekeningen, met fondsen en pensioenen. Ja. En met traktementen en emeritaten, met erfenissen en legaten. Ja. Nou, dat is zo'n beetje de biografie van het reveldom. Ja, maar God zoekt niet het gereformatoriseerde en het bediscussieerde naamchristendom, maar het verachten, het onedele, hetgeen niets is, het uitschot van deze wereld. God bekeert geen nette mensen. Nee, geliefde. God rechtvaardigt de goddeloze. He, want Christus is onder de misdadigers gerekend en tot een vloek geworden, om vervloekte tot een eeuwige zegen te zijn. En heb je al eigenlijk zo wel eens leren kennen, geliefde. He, dus als het gaat om het nut van Christus' opstanding, dan is het eerste nut van Christus als middelaar van verdiensten, die als middelaar van verdiensten de dood heeft overwonnen, opdat hij de verworven gerechtigheid ons deelachtig kan maken als middelaar van toepassing. En vervolgens kan Christus ons door de kracht van zijn opstanding ons opwekken uit onze doodstad. En tenslotte is de opstanding van Christus een zeker onderpand voor onze zalige opstanding. En dat leert ook de Heidelberger Catechismus in vraag en antwoord 45. En zo zal door de kracht van Christus' opstanding van al Gods kinderen ziel en lichaam verenigd worden in onverderfelijkheid op de dag der opstanding uit de doden. Opdat Gods kinderen met een verheerlijk lichaam door de Heere zullen worden opgenomen in de lucht op de dag van zijn wederkomst, om altijd bij de Heere te wezen. Ook heeft Christus met zijn opstanding een eeuwige wedij en zijn verdiensten gegeven. En hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde. En ook al in de tijd leven Gods kinderen uit en door de kracht van Christus' opstanding, want hun zielen zijn gered. En in die genade staat kunnen ze nooit meer afvallen, geliefde. En ze kunnen niet meer sterven in eigenlijke zin. Want Christus, dat zegt Christus, ze zijn de engelen gelijk. En ze zullen zijn als kinderen Gods, terwijl zij kinderen der opstanding zijn. Gods kinderen sterven niet een straf op de zonde, want God straft geen twee keer. Want de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. De Heer heeft dat vonnis voltrokken aan zijn lieve zoon. En de dood is voor Gods kinderen een doorgang tot het eeuwige leven. Die weg heeft Christus gebaand uit kracht van Christus opstanding. En Gods kinderen zijn gestorven. En ze zullen niet meer sterven, maar ze gaan slechts overlijden, omdat zij met Christus gestorven zijn aan deze zijde van het graf. Ze gaan onder het kruis naar huis, om God drie enig voor zulke zalige verlossing eeuwig en onverderfelijk dankbaar te zijn. Christus is door de dood heen gebroken en heeft de strik van het graf losgemaakt, tot een doorgang tot het eeuwige leven voor de zijnen. En het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. O geliefde, het is geschied. Het is een wonder in onze ogen. Maar we zien het, maar de gronden het niet. Hij zal de dagen verlengen. Dat is met het heilsfeit van Pasen vervuld. De duisternis moest wijken, de eeuwenlange nacht, een nieuwe dag moest prijken met ongekende kracht, toen Christus uit het graf is opgestaan. Toen heeft hij alles onder zijn heerschappij gesteld. En o geliefde, hij heeft de eerste dag der week al eens een zalige betekenis voor ons gekregen. Want de eerste dag der week is de dag van Christus' opstanding. En dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Wat ons verheugt van zorg ontslagen, hem roemen, die ons blijdschap geeft. Amen. O Heere, mochten we het kennen, de kracht van Christus' opstanding. Niet als een kracht, als een blote kracht, maar als een persoon. En dan moet de Christus kennen in de kracht van zijn opstanding. Hem te kennen is het leven, hem te missen is de dood. O Heere, maak plaats voor uzelf. En dat op deze dag, dat we niet alleen mochten gedenken, maar dat we er ook een voorwerp van mochten zijn. Van de dood en de opstanding van Christus. O Heere, want dan zult gij ook uw volk geven een mond om van u te getuigen, gelijk die vrouwen. En ook al wordt het door de discipelen niet geloofd in eerste instantie. O Heere, dat woord zal doorgaan tot aan de voleinding der wereld en gij zult ermee doen wat u behaagt, want het zal gelukkiglijk voortgaan. En dan we er eens toegesteld worden. En zoals Petrus dat woord indachtig werd door het getuigenis der vrouwen. Die man die had het gans en al verzondigd. O Heere, we zijn te best om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. En dan hebben we ook geen gezicht op uw dood. En dan verstaan we het niet. Dan mocht gij het ons eens doen verzondigen. En we hebben het al verzondigd in het paradijs. En doen daar dagelijks aan toe. Met een hemelhoge schuld. Maar plat op de grond voor u terecht te mogen komen. En gelijk die vrouwen in het stof vielen. En uw gezegende voeten vastgrepen. Want dat is de rots der eeuwen. De voeten van Christus. O Heere, en dan op te mogen zien naar zijn gezegende groetenis. Om die in het hart te mogen ervaren. Zeg gij tot onze zielen. Ik ben u heil alleen. O Heere, het is maar gelegen in één woord. Want gij spreekt en het is er. En gij gebiedt en het staat er. En gij kunt met één woord een ziel levend maken. Zoals gij hemel en aarde geschapen hebt op uw woorden. Op uw spreken. En zo zult gij ook de zielen van uw volk doen herleven uit het stof. Opdat ze goden mogen lezen. Heere, doe het ons verstaan. Door de kracht van uw Heilige Geest. In de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot nog zingen van de 21ste psalm en daarvan de verzen 4, 5 en 6. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer door. Het heil aan hem bewezen gewis, gij zult al eeuwen door hem met uw gunst verzellen. En wat er verder volgt in de verzen 4, 5 en 6 van de 21ste psalm. dan nog het laatste versje, organist. Van de 21ste psalm, daarvan het 13e vers. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Zend uw troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.